De stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Jesaja 66. En daarvan lees ik u voor, het verband samenvattend, de 13e vers. Jesaja 66 vers 13, daar spreekt het woord des Heren aldus, als een dien zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Ja, gij zult te Jeruzalem getroost worden. Tot zover. Vorige week hebben wij gelet op het 5e vers. De heerlijkheid des Heren geopenbaard in de verschijning aan zijn kinderen, maar ook in zijn toren over de vijanden. En ik weet niet hoe ver wij komen, misschien dat we op de tussenliggende verzen ook wel kunnen letten deze avond. Dat zien wij nog wel. We gaan in ieder geval vervolgen met die openbaring van de heerlijkheid Gods in de verschijning aan diegenen die hem verwachten. Tussendoor geeft de profeet door de Heilige Geest ook nog een ogenblik weer dat die beschaming er zal zijn van die spotters die zeggen dat de Heere heerlijk worden. Laat die jullie nou eens blij maken, maar we zien er niet veel van. Want er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel. De stem des Heren die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Je zou dit vers ook in de positieve zin uit kunnen leggen. Als een zaligmakende toorn of kastijding van God. Maar gezien het verband, aansluitend op het laatste gedeelte van vers 5, zij daarentegen zullen beschaamd worden, wil dat dit zeggen dat uit diezelfde tempel, uit die stad, ook het oordeel van God zal zijn over alle die de weg geweten en niet bewandeld hebben. Allen die, hoewel levende onder de openbaring van zijn genade en ontferming, daaronder verhard zijn geworden. De Heere zal hun vergelden. Zij hebben zich toren als een schat toren vergaderd voor de dag der vergelding. Dan in dat 7e vers krijgen wij nader de openbaring van de heerlijkheid van God, waar dat in blijkt. Hoe komt dat uit? En dan wordt de kerke Gods wordt voorgesteld, zoals zoveel malen in de Heilige Schrift, als een vrouw. Als een bruid ook vaak. Je leest in de Bijbel ook van dat huwelijksverbond dat de Heere gemaakt heeft. Maar er staat er in vers 7, eer zij baren snoot had, heeft zij gebaard, eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Ik wil enkele dingen trachten te noemen in de grote lijn wat de betekenis betreft, en misschien ook enkele dingen in de kleine lijnen van het persoonlijke leven. We hebben horen lezen hoe de Heere God op een wonderbaarlijke manier zijn genade zal verheerlijken als hij verschijnen zal. Voordat het oordeel komen zal, het laatste oordeel, zal hij zijn koninkrijk gaan volmaken. En velen zullen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. En u wordt meer dan eens, niet alleen de enkeling, maar ook het volk, de levende kerk, voorgesteld als een verdrietige en een onvruchtbare vrouw, die zichzelf van kinderen beroofd ziet, en waar de spotters tegen zeggen: waar is nu uw God? Waar zijn die zegeningen die de Heere beloofd heeft? Al zo zal uw zaad zijn. En al reeds eerder heeft de profeet Jesaja iets van het wonder verteld. Want die onvruchtbare bevindt zichzelf onvruchtbaar en veroordeeld. Maar hij heeft in de naam van God gezegd: zing vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan degene die de man heeft. En steeds weer kwam in de profeet dat wonderbaarlijke aan de orde, dat die grote God die gezien heeft dat alle vlees afgeweken is van hem, nochtans zelf zal zorgen dat er een overblijfsel is naar de verkiezing van zijn genade, dat zich, hoe onvruchtbaar het zich ook gevoelt, nochtans deelgenoot zal zijn van zijn weldadigheden, van die getrouwe verbondsgod. En dan wordt hier in dat zevende vers en in het vervolg, wordt eigenlijk geduid op het wonderbaarlijke karakter van die zegeningen. De Heer Jezus, zou je zo zeggen, die heeft het oordeel van de onvruchtbaarheid op zich willen nemen. En de boze Satan en de mensen, die hebben hem aanschouwd toen hij daar hing aan het hout. Die zijn getuigen geweest hoe al zijn discipelen gevlucht waren, hem verlatende. Die zijn getuigen geweest dat ze als schapen zijn geworden zonder herder. En dat een van de discipelen waarvan hij eenmaal sprak: dat heeft mijn Vader uit de hemel u geopenbaard. Dat een van die discipelen dat getuigenis verloochent met woord en daad: ik ken die mens niet. Hij voelt wel aan hoe groot daar in de beroering de druk gedrukt heeft in de ziel van de middelaar. Want diegene die hij om zich heen geroepen en verzameld had, daar is ene al op weg, Judas, naar het eeuwig verderf. En nu lijkt het erop zo voor het oog, dat hij niets over had. Er is geen hulp en geen heul meer te vinden. Mijn broederen, ben ik vreemd, onbekende zonen mijner moeder. En straks moeten ze een vreemdeling dwingen, in plaats dat een van zijn discipelen hem terzijde staat, moeten zij een vreemdeling dwingen om zijn kruis te nemen en het te dragen naar Golgotha's heuveltop. Zo is hij voor het oog van de mensenkinderen uitgeblust, en zijn ziel en zijn leven is uitgegoten. En wie had er erg in dat daar, terwijl hij daar bloedde aan het kruis, een vrucht werd ingezameld ten eeuwige leven, toen hij tegen de moordenaar sprak: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Naar het vlees genomen, naar het vlees gezien, liep alles uit op een totale onvruchtbaarheid. Daarom heeft die knecht ook bij Jesaja geklaagd dat hij zijn kracht onnuttelijk besteedt. Waardoor dat alles brak hij heen in waarachtig geloof: voorzeker, mijn loon is bij de Heere en mijn arbeidsloon bij mijn God. En die God, vader en rechter, die heeft het gezegd. Om de arbeid van zijn ziel zal hij zaad zien. Hij zal het zien en verzadigd worden. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Nochtans ging dat dwars door de dood heen. Door de ondergang, door de onvruchtbaarheid heen. Hij hing daar immers naakt, onteerd aan het vervloekte hout. Waar bleven de velden die wit waren om te oogsten? Het leek wel of al de velden, al de korenhalmen alleen maar vergiftigd waren met die bittere haat. En met dat opgezwiepte praten en jagen van het Sanhedrin. Bij hem was het dus niet zo. Eer hij barensnood had, heeft hij gebaard. Zo was het bij hem niet. Bij hem was het alles. Een ingaan in de nood en in de weedom van het van God verlaten worden. Gewisselijk, hij krijgt loon op zijn arbeid. Maar dan zal hij ook die arbeid zijner ziel daar moeten stellen. Hij zal het moeten doen. Het ging bij hem nooit vanzelf. Het ging door de allerdiepste diepte heen. En nou mag van dat onvruchtbare Sion, mag gezegd worden, eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Dat duidt op het wonderbaarlijke karakter van het goddelijk ingrijpen. Hij zet de eenzame in een huisgezin. Hij maakt een blijde moeder van kinderen. Ver voor de oorlog, ik heb het uit overlevering, was er in Amsterdam een vrouw die niet goed lezen of schrijven kon. En die vrouw was door de Heilige Geest bearbeid. En zij sprak altoos van de goedertierenheden en de barmhartigheden die God aan haar groot had gemaakt als ze ernaar gevraagd werd. Maar als zij dan bij mensen was die nog alleen samenkwamen, dan werd haar wel eens gezegd, en dat bracht haar wel in droefenis soms. Ja, daar spreek jij nou wel over, maar dan zul je toch dit of dat, en dan begonnen die mensen met haar te spreken over wat zij ondervonden hadden. Grote stukken. En zij wist het niet. Ze was niet genoeg onderlegd en bekend om daar iets tegen. En dan ging ze vaak bedroefd naar bed. En ze kon amper de letters spellen. Ik zeg dit alleen ter lering. En op een keer was het weer zo geweest, ze had daar nogal aangepakt, want als je kon daar wel eens over praten, maar dan zou een mens dit en een mens moet dat en een mens moet zus en een mens moet zo. En toen kwam ze thuis en toen viel ze voor de stoel neer en toen zei ze, lieve vader, ik weet het niet meer, maar ik sta niet eerder op of u moet me antwoord geven. O, geef me toch antwoord. En ze deed een krachtig gebed tot de Heer. En ze stond op. En ze nam de Bijbel die ze wel had. En ze sloeg hem open. En ze las. Eer zij barensnood had heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is ze van een knechtje verlost. En toen zei ze, dank u vriendelijk. De volgende keer toen ze weer begonnen, zegt ze, nou weet ik het, de Heere heeft mij het antwoord gegeven. Lees maar in Jesaja 66 vers 7. Daar staat de weg die de Heere met mij gehouden heeft. Kijk, zo kan het in het persoonlijke tot een grote troost zijn. Dit gaat nou even om het persoonlijke. En weet je waarom dat nou zo'n troost is? Omdat de mens is altijd genegen om het soevereine werk van God. Hij gebruikt de woorden wel, vrije genade en enkel genade. Maar als je hem nou zo bezig hoort, dan zeg je ja. Ja, er komt toch nog wel het een en ander bij. Nou weet ik wel dat de Heere onderwijst door zijn lieve geest. En dat een zondaar die onderwezen wordt, die zit zijn leven lang nog op school. Daar gaat het nou eens niet over. Maar het gaat erover dat een mens zo gauw in een godsdienst zit waar de benauwenis al over je heen valt. Want dat hangt, ja, dan moet je dit en punt 2 en punt 3 en als je dan alles nog eens gehad hebt, dan moet je nog eens dat worden. Oh. Dat is, kijk, ik heb wel eens gedacht zelfs, als het waar was wat sommigen vertelden, dan had de Heere Jezus niet zo behoeven te lijden en te sterven als dat hij nu gedaan heeft. Want dan hebben we al zo'n portie van de straf doordragen en van de gerechtigheden Gods doorworsteld, dat dan is er al heel wat van het pak af. Maar dat is niet de borst van de vertroosting. Dat is nou nooit, kan dat nou meer zijn, het vermaak van een arme zondaar. Dat kan niet meer. Want hij voelt tot in het diepst van zijn ziel en dat leert de Heilige Geest hem uit vrije goedheid waard gij haar een vriendelijk beschermer. Dan kun je zeggen, ja, dat moet geleerd worden. Ja, maar dat wordt dan ook geleerd. Dat wordt geleerd. Begrijp je? Dat moet zeker geleerd worden. Dat mag uit genade geleerd worden. Maar dat is wanneer de Heilige Geest ons onderwijst, dan kom je toch wel eens tot een punt dat je zegt, ja, mijn opa zei het wel eens, als hij het over zulke dingen had, hij zegt, ja, ik heb liever rijst met krenten dan al die complimenten van de mens. Dat is nou juist de waarachtige bevinding. Het woordje bevinding, dat betekent bijbels beproefdheid. En die beproefdheid, dat betekent niet dat ik in de eerste plaats de toets kon doorstaan, maar het betekent wat heb ik persoonlijk in mijn leven nu gekend en erkend van die dierbare borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Wat heb ik van die beproefdheid? Wat heb ik daarvan mogen leren? Voel je aan wat dat eigenlijk betekent? En de lijdzaamheid, bevinding. En de bevinding, hoop. En de hoop, beschaamding. Die lijdzaamheid, dat werkt als het ware beproefdheid in die zin. Dat die zondaar leert beamen. Het is waarachtig waar.
Gij zijt wie gij heet, de zaligmaker, de Emmanuel, de zondevernieler, des vaders enige zoon. Het is waar, ik weet het. Dat is die beproefdheid dus, die ervaring. Ik heb het opgedaan in mijn leven, dat het waar is, dat u zegt, ik ben de goede herder. Want ik heb het gemerkt, dat ik ver afdwaalde en een afdwalend schepsel ben van nature. En ook met alle genade die u aan zo een bewijst, dat ik een afdwalend en een dwaalziek hart heb. Maar op het onverwacht heb ik, terwijl ik soms niets meer verwachtte, de voetstappen, de gangen van mijn vorst en heer, zijn om zijn tempels wil overheren, aan dat volk gebleken, dat hij in plaats van toren van verre al met zijn staf op de grond tikte en dus het geluid van de stok deed horen, waarin hij toeriep, ik ben de goede herder, ik geef mijn leven voor de schapen, dat is de praktijk. Kijk, en dat werkt nou de bevinding, dat werkt nou de beproefdheid, dat het waarachtig is dat in Jezus Christus alles te zoeken en te vinden is. Met minder kan het niet toe en met meer hoeft het niet, want het is des Vaders welbehagen dat in hem al de volheid wonen zal. En dat hij door hem vrede zou maken en de middelmuur des afscheidsels zou breken. Kijk, dat wordt nou alleen maar de spijze voor die dwalende schapen. Dat wordt nou de troost in druk hun toegezegd. Dat waar zij niet meer uit hun put kunnen uitkomen. Daar is de herder, de getrouwe herder, die ze zelf eruit trekt. En die de lammekens op zijn schouder draagt. En de zogende verzamelt in zijn armen. En nu aan die leidende, alles volbrengende borst en middelaar. Daar vloeit nou voor Sion in de schoot, eer zij barens nog had, heeft zij gebaat. Eer haar smart overkwam, zo is ze al van een knechtje verlokt. Dat is dus een zinnebeeldige wijze van spreken. Wat je in het persoonlijke vlak ziet en in het grote vlak. Als een mens denkt, het is afgelopen. Nou gaat het gebeuren. Och, dan is de Heere er en die zegt, in mij is uw heil en uw eer. Luister nu eens naar mijn eeuwig woord. Dat is toch de werkelijkheid? Dat is toch de praktijk? Wat zouden we hoog, hoog spreken? Want de Heer is alleen God en hij heeft het alleen gedaan. Nee, als je nou spreken zou willen van barens weeën, dan zou je moeten zeggen, wie heeft dat nou, de moeder of het kind? Wie heeft nou barens weeën? Hier wordt ook gesproken van weeën, inderdaad. Maar in een afgezwakte zin. In zulke zin dat eer ze op het toppunt van benauwdheid kwam of wat dan ook, was het al gebeurd. Wat betekent dat dan? Dat betekent dat de Heer Jezus Christus die barensweeën heeft gehad. Dat hij een volk heeft voortgebracht in lijden en in sterven. Efraïm is een onwijs kind die blijft in de geboorte steken. Maar hij heeft doorgeworsteld tot het bittere einde toe. En wat een mens nooit zou kunnen dragen, heeft hij als God mens doordragen. Wat een rijkdom als je dan die verschrompelde. Want zo is nou eenmaal de wet des Heren. Zo wonderlijk. Als je daar dan die verschrompelde en in zichzelf afgelegde vrouw ziet, die helemaal niet rekent op kinderen, die misschien nog wel benauwd is om de vrezen der Joden, zoals de discipelen lange tijd benauwd waren vanwege de vrezen der Joden. Ik weet wel, ze waren in gebed en smeking. De Heer had het beloofd dat hij het doen zou. Maar hoe moet dat nou allemaal? Wat moet er toch gebeuren? Eer dat de zonen en dochteren van nabij en van verre komen toevloeien. Wat moet er toch gebeuren? Dat oude mens nou zo groot tegenaan zitten te kijken, dat hij denkt de hemel en de aarde zal nou mogen vergaan. En daar opeens is de tijd vervuld en er is de wind, het geluid van een geweldig gedreven wind, verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen. Eer zij barensnood had, eer haar smart overkwam, zo is ze van een knechtje verlost. Als iemand nou zegt, ja, maar het is toch een zeer smartelijk iets. Denk, wanneer de zonde levendig ons voor ogen staan, dat kan. Er zijn momenten dat hij het ziet, wat een groot beest dat hij eigenlijk tegenover de Heere is, onvernuftig, onverdraagzaam, ongelovig, ongeschikt, ongelijkvormig, versmakkelijk. Ja, het is het. Maar die een oog heeft gekregen op zijn smarte, op zijn doodslijden, die wil van zijn eigen niks meer maken. Die kan niet meer zeggen, ik heb ervoor gekropen en ik heb dit en ik heb dat. Want die bekent eerlijk voor de Heere, nee Heere, u alleen hebt het gedaan. U alleen bent die plaats bekleden, heb ik niet gedaan. U geeft het uw beminden als in de slaap, want wij zwoegen en bouwen vergeefs, maar u bouwt. Och mensen, dat is nou, misschien vind je het een beetje te mooi, maar ik weet geen andere adem dan de ademtocht van Gods genade en barmhartigheid. Dan zou je toch wel eens verwonderd uitroepen in je leven. Heere, kan ik nou zo zalig worden? Moet er dan niets, maar dan ook niets van mij bij? Is het dan alles alleen en uitsluitend om die enige knecht des Heren? En is bekeerd worden, Is dat dan misschien dit? Dat ik bekeerd moet worden van mijn inbeelding en mijn waan. Dat ik een bekeerd mens ben die ook wel wat in de melk te brokken heeft. Is dat soms bekering? Ja, zegt de Heer, dat is bekering. Dat die mens uit zijn eigen bekeerdheid, uit zijn eigen worstelingen, uit zijn eigen bidden, zijn eigen danken, zijn eigen ervaring wordt uitgezet. Opdat hij eens zou leren zien, op die dood leidende borg en middelaar, die wist waar het om ging, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze hene gaan. Indien gij dan mij zoekt, eeuwige vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zo komen de klemtonen zuiver te liggen in het woord van God. Dan valt de mens er waarlijk tussenuit. Al dat er tussenuit vallen wat je hoort bespreken, we zullen er eens tussenuit moeten vallen en een mens, daar hoef je niet naar te luisteren. Want dat is allemaal nog in de waarde van het godsdienstige vlees. Maar en uit die hoek waait de wind als ze zeggen, geen metertje grond meer op de aarde, geen voetje grond meer, en je kan amper je knietjes buigen. Dat waait nou allemaal uit die geest van Hagar. Maar de zondaar leert het anders. Die leert dat die dierbare borg geen plaats had om het hoofd op neer te leggen. En dat hij daarom nou nog mag leven. En dat hij nog overladen wordt met zoveel gunsten wijden. Zie, och dat wij daar iets van mogen kennen. Als je het mag leren kennen in het leven, dan is je smaak bepaald. Dan gaat je ziel altijd daarnaar uit. Het woord Gods is zeer wijd. En dat geeft onderwijs op alle dingen van het leven. En ook alle geestelijke dingen. Maar de kern waar het hart naar uitgaat door de Heilige Geest is dit. Of het alles gedragen, gefundeerd wordt uit die van God geschonken middelaar, die enige zalig maken van zondaar. Nogmaals, als je de smaak ervan mag krijgen, dan zeg je op een gegeven ogenblik wel eens ja. Als dat dan ook niet waar is, dan kan ik kruipende, kruiperig, hoe je o eigen noemen wil, schepseltje, dan kan ik nooit meer zalig worden. Maar zo zou het kunnen. En God gaat nog verder, die zegt, ik wil. En zij zullen. De murmureerders, die zullen de lering aannemen. Goed, nou dan weten wij het niet meer. Wij zitten over een geboorte te praten. Wij zitten te zeggen, nou ben je op de helft. En als hij nou zus is en als hij nou dat is enzovoort enzovoort. Maar nou weten we het niet meer. Eer zij barensnood had, heeft ze gebaard. Eer haar smart overkwam, zus ze van een knechtje verlost. Hoe is het toch mogelijk? En God deed, nou teken ik even de grote lijn daarbij, deed tot de gemeente toe dagelijks die zalig waar hij zegt, een mens hoeft het mogelijk. En 3000 die het woord gaarne aannemen en namen en die werden gedoopt en dat groeide uit. Dan zeggen, nou Petrus, hoe kom je daar nou bij, man? Ben jij zo'n goede apostel? Kun je zo goed preken? En al die anderen, Nee, dat is nou het wonder. God om Christus wil, laat het welbehagen gelukkig door die handen voortgaan. Hij heeft voor die overtreders gebeden en zijn ziel uitgestort in de dood. Nou, eer dat de mens eraan toe is, zou je zeggen. En om een heel kort stukje verteld, dan gebeuren er al wonderen. Mannen, broeders, ze werden verslagen in het hart. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Betert u en bekeert u. En laat u dopen en uw zonde afwassen. En geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, als het nou zou gebeuren, dan zouden de mensen zeggen, nou, daar geloof ik niks van. Dat geloof ik niet. Dat was toen, maar dat kan nu niet meer gebeuren. Nee, dat komt omdat wij altijd naar de verkeerde kant kijken. Wij kijken altijd naar de kant van de mensen, van onszelf. En nou ja, dan kan het ook niet. Dan kan het niet. Maar als je nou 70 jaar bent, of 60, of nog ouder, kan het dan wel. En je hebt dan een leven lang. Op de weg mogen wandelen en veel ondervinding opgedaan. Durf je dan te zeggen van dat ene dat kan niet. Hè? En van je eigen dat kan wel. Durf je dat dan? Of is het eigenlijk zo. En dan hebben we de rechte bevinding. Dat vroeger kon het nog wel. Maar nou kan het helemaal niet meer. Dat zeg ik even een beetje eenzijdig. In die zin. Je bent hoe ouder je wordt. Hoe meer ervaring dat je gekregen hebt, hoe onmogelijker is het je geworden om ooit zalig te worden. En de mogelijkheid ligt alleen bij God zelf. Hij wil het. En hij kan het. En hij zal het doen. Dat is onze enige hoop. Verder is er geen hoop. Echt niet waar. Dan word je hoe langer hoe meer gewaar, arglistig is het hart, ja, dodelijk. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, ken het hart en proef de nieren. Hij doorgrondt ons. Maar als wij gaan peilen, komen we nooit op de bodem. We komen er nooit op. Nee, Sion krijgt nou uit vrije goedheid de prijs. Uit vrije goedheid krijgt ze alles. En dat is het eeuwig dierbaar. Van de mens alles afsnijdend evangelie. En dat evangelie dat komt nou tot zondaren. En in betoning des geestes en dat vraagt ons. Ben je daar nou blij mee geworden in je leven? Dat nou wel eens spijzen geweest voor je arme ziel. Dat jij er niet meer aan te pas kon komen. Want je kan hard schreeuwen dat er van ons niks bij kan. Maar vind je dat nou erg? Vind je dat erg? Dat betekent dat je nog heel wat had. En dat je denkt, wat jammer dat dat nou met de vuilnisman mee moet. Want dat kan nog goed gebruikt worden. Dan sta je er spijtig bij te kijken. Maar als je ontdekt hebt dat je gerechtigheden zelfs nog een wegwerpelijk kleed zijn, dan sta je niet zo spijtig erbij. Oh, nou kan van ons niks bij. Want dan zeg je, Heere, er is ook niets van mij bij dan zonde en ellende. U kunt van mij ook niets meer gebruiken, want het is allemaal waardeloos. Dat is de waarheid. Nou, wie heeft nou ooit zulks gehoord? Wie heeft iets dergelijks kunnen zien? Dat kwam toch in geen mensenhart op? De man spreekt symbolisch. Zou een land kunnen geboren worden op één enige dag? En zou een volk kunnen geboren worden op een enkele reis? Dat je het ene ogenblik zou komen en je ziet nog een kale woestijn. En andere ogenblik zie je bomen, planten, mensen en dieren. Dat kan niet, dat is onnatuurlijk, zou je zeggen. Nou, onnatuurlijk is niet, maar het is wel bovennatuurlijk. Bovennatuurlijk. Nee, nee, dat is onmogelijk. Nou, heb je zelf ook niet menigmaal, ik trek het nu even op het persoonlijke vlak gezegd, dat kan nooit. Dat kan ik niet geloven. Ik verstorvene, onvruchtbare. Nee, nou moet je niet de spot ermee steken. Van kinderen voorzien, rijker dan de getrouwde. Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat kan ik niet. Nee. Is het niet menigmaal zo in het leven gesteld geweest? Als de tegenheden en je eigen gebrek en alles wat je gedaan hebt in het verborgen en openbaar, gedachten, woorden en werken, dat je zegt, ach, wat is alles zwart. Alles zwart. Dan heb je niet alleen in je levensboek is hier en daar een bladzijtje met een zwart vlekje, maar het wordt een onleesbaar boek. Een naar, walgelijk verhaal. En als je dat dan allemaal mag lezen, iets ervan, alles kun je geen eens meer lezen, dan zou je wel aan het eind moeten zeggen, af, weg ermee. Want de zonde volleindigd zijnde baart de dood. Maar als er dan eens achter komt de genade, giften, Gods en de roepingen, zijn het eeuwige leven en onberouwelijk in Christus Jezus. Dat kun je toch niet begrijpen? Dat kun je toch nooit begrijpen? Wie heeft nou zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Vandaag levend, morgen dood. En overmorgen leven, het gaat om het paradoxale, een land, zomaar in een ogenblik. Hoe kan dat? Ja, dat kan wel, maar buiten ons. Gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand. Dat was Kanaan maar een zwakke afspiegeling van, daar groeide druiven, was melk en honing. Het was een goed en een schoon land. Maar het was maar een zwakke afschaduwing. Het wees heen naar het land dat de Heere door zijn Christus voor de ellendige bereid had. Nou, daarom kan het ook. Wij hebben nooit zoiets gehoord. Wij hebben nooit kunnen begrijpen dat zo'n ellendige, die in zichzelf zit, iemand waant die eigenlijk midden tussen de doornen en de distels gepoot behoort te zijn en daar maar te blijven. Dat zo iemand overgebracht kan zijn en worden in dat schone paradijs waar hij zelf is. En waar het lam hen leidt aan fonteinen van levend water. Kun je niet begrijpen? Wij kijken naar een doodkist. Wij kijken naar een kuil in de grond. Wij kijken naar de afbraak en naar alles waar ons leven toch mee te maken krijgt, vroeg of laat. En dan kijken we ons blind op. Met recht, dan kijken we ons blind op. Dat zal dan toch wat zijn. Hier al als het geloof er overheen mag kijken, is het al zo groot. Dat zal straks groot zijn. Als je zegt, dat had ik nooit kunnen denken. Daar kom ik me toch in een land. Op aarde was de akker van Boas al zo'n dierbare plaats. Want daar liet hij vallen bij de maaiers om op te rapen voor de armen. Daar reikte hij zelf voedsel toe. Daar zei hij, mijn dochter, in plaats van heiding, dat is al groot. Maar, zegt Paulus, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden.
Dat wil zeggen reden. Dat wil zeggen een woord, een raadselspreuk. Daar zien we in. We kunnen niet verklaren. We stamelen er een beetje over. Maar het is onverklaarbaar. Maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben, dat land. Och, wat zal dat een overgang zijn geweest voor die moordenaar aan het kruis. Zijn benen werden nog verpletterd. Dat is waar. Het was ook een, wat dat betreft een ellendig einde. Maar toen de adem eruit was en zijn ziel gedragen werd, wat een verschil. Midden uit die brandende zon of uit die koude nachtelijke duisternis, midden uit zijn eigen verdiende loon, zo zou je het kunnen noemen, in dat verworven land dat hij bereikt heeft. Toen hij riep, het is volbracht, sprak hij niet, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Nou, wij hebben nog nooit zoiets gehoord. Wie heeft iets dergelijks gezien? Maar de Heer en zaligmaker, die heeft het gedaan. Hij alleen. Op een enige reis en op een enige dag heeft hij zijn schouders gebogen onder de last van de toorn Gods. En hij heeft gedragen. En hij heeft weggedragen. Nu dan. Beminnelijk vorst, zegt de kerk. Uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort, die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Zal een land, ja het kan, Sion heeft weeën gekregen en ze heeft haar zonen gebaard. Dat wil niet zeggen dat het eerste onkrachteloos geworden is wat ik gezegd heb. Zo moet je niet te verklaren hoor, dat je denkt, oh ja, maar hier heb ik toch de weeën. Heeft haar zonen gebaard. Sion is aanduiding van Gods gemeente. Wat zijn dan die weeën? Och, die weeën, en zij waren alle de dag samen biddend en smekend en lovende God of hij komen wilde en zijn belofte vervullen. Maar Petrus heeft ze niet zelf gebaard, maar al die kinderen die zijn gebaard uit het woord der waarheid, het eeuwige. Blijvende woord. Zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heer? Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God? Dat betekent dit. Zou ik die prijs die aangebracht is, zou ik die blijde boodschap die verworven is, die ik heb doen komen, die ik geopenbaard heb op de aarde in mijn lieve zoon. Dat was het openbreken van de baarmoeder, het besluit van God baarde. Van eeuwigheid had hij het reeds besloten. Nu zegt de Heer, zou ik dan, die in de zoon mijner liefde, die enige man, die enige vorst daar gesteld heb, zou ik hem dan alleen laten? Zal mijn dierbaar evangelie dan alleen maar door engelen gezien en gehoord die het geen eens begrijpen kunnen?
zal ik dan niet, tot eer van mijn heilige naam, ook genereren? Zou er dan niet bij komen na die diepe nood, ik zal uw lof, mijn broederen, vertellen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. Zal het dan niet als vrucht uit dat lijden geboren worden? Wat we zingen in die psalm, gij die God vreest, gij allen prijst de Heere, dat Jacob's zaad zijn grote naam vereert. Zou er dan niet bij komen, wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heer, die het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En die zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Zal het dan niet volgen hij, die de baarmoeder der eeuwigheid heeft opengebroken. En het vlekkeloze lam heeft daar gesteld. Zou hij dan niet kunnen zingen, dat lam, zij komen aan door goddelijk licht geleid. Om het nakroost dat de Heere wordt toegewijd te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Zou ik die genereren, die eeuwig genererende God, maar ook die God die in die raad van vrede, die zoon tot een middelaar gesteld heeft, zou ik die genereer voortaan toesluiten? Zou, ja, dan zingen we eens niet, zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Maar nou zingen we eens, nou horen we als slaven zeggen, de eeuwige Vader, zou mijn zoon dan te vergeefs en onnuttelijk zijn kracht hebben gegeven? Zou het te vergeefs zijn dat zijn dierbaar bloed gestroopt is en dat zij zweet werd als grote droppel bloed, dat gedoogt zijn glorie niet, want hij heeft zijn zoon die erfenis beloofd en toegezegd, heidenen, einde der aarde tot zijn bezitting. Wat een volle troost ligt er dan in uitgedrukt. Zou ik die genereer voortaan toesluiten, zegt uw God. Er kan wel eens gezegd worden, zou de Gods belofte missen, eeuwig haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesmeed. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, want God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, zegt uw God. Want hij die genereert, zou die zelf toesluiten, zodat er geen geboren meer zouden worden, zodat Sion onvruchtbaar zou zijn. Zou hij niet zelf gaan vervullen, de Filistijn, de Tyriër, de Mooren, zijn binnen u, o God, dat voorgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. De Heer breidt uit. Maak de plaats uw tenten wijd. En sla u binnen vast in, want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Dat heeft de Heer rijkelijk vervuld. Wij leven in de nadagen, in de laatste dagen. En nog is de Heere bezig. Op het rond deze aarde, vaak in moeitevolle omstandigheden, nog is hij bezig om dat net voor te trekken. Dat net van het heilige evangelie. Hoe groot is onze God. Vol krachten. Ja, de kerk, alle ellendige, alle treurig, alle onvruchtbare. Alle die buiten de poort of binnen de poort staan, hoe ze zich ook voelen, verblijdt u met Jeruzalem. Letterlijk de stad, geestelijk Gods uitverkoren gemeente. En wat de toekomst betreft, het Jeruzalem dat boven is, dat God bereid heeft. Hier wordt die kerk die zo schuchter zit te kijken, die zo verwachtingloos was, die wordt toegeroepen, verblijd u met Jeruzalem, verheug u over haar, al haar liefhebber. Liefhebber, wat zijn dat? Hieruit weten wij dat wij uit God geboren zijn, zo wij de broeders liefhebben. Haar liefhebbers, liefhebbers. Dat wil ook zeggen, zij begeren dat de koning leeft. Dat de koning groot wordt. Dat is ook een verdriet in hun leven. Dat ze zeggen, ach, of nu al wat in mij is, hem prees. Dat is hun uitzien. Dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen en in uw naam mijn zang doen reizen. Mijn handen heffen naar omhoog. Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd als met vette smeer. Maar dat is hier vaak ver te zoeken. Hier, daarom zegt hij, dan zou ik. Heer, ik ben een dor en dorstig land, dat sedert lang ligt uit te drogen. Wilt u mijn mond met zangstof weer vervullen? Kijk, al die ellendig moeten het horen, verblijd u met Jeruzalem. Want daar begint de uitdeling, vandaar gaat des Heeren wet en woord uit Jeruzalem. Daar werd het ook letterlijk op het Pinksterfeest verkondigd. Daar wordt het geestelijk gezien nog verkondigd. Verblijf u met haar. Verheug u over haar. Tel haar torens en haar paleizen. Och ja, naar het zichtbaar is het niet zoveel soms. Het kan maar een schuurtje zijn. Of een lokaaltje ergens. Dat is helemaal niet beslissend. De Heer is een mooi huis waard. Dat weten we allemaal wel. Daar gaat het niet om. Maar de hemel is troon en de aarde is de voetbank zijn de voeten. Dan zou je zeggen, wat hebben die mensen nou? Tel haar paleizen die stijgeren naar omhoog en haar vesting weg. Dat zijn de werken Gods. Mijn overgrootvader nam een beroep aan naam Montfort. En hij zat in de trein of op een wagen of weet ik het, dat is al zo lang geleden, misschien nog in de vorige eeuw, weet ik niet precies meer die datum. Er zat een rijke meneer te polsen in de trein of in de, wat het ook, welk voertuig ook. Nou zegt hij tenslotte, bent u dan soms die man die dat beroep heeft aangenomen naar Montfort? Ja, zegt hij, dat ben ik. Oh man, je gaat je ondergang tegemoet. Ze zijn te arm om een luis dood te drukken, die lui daar. In Montfort. Het is niks. Oh, nee. Hij zegt over open, maar ze hebben me verteld toch dat er één bij is. Één rijke. Oh, zegt die meneer, dan hebben ze je nog voor zitten liegen ook. Je kent ze allemaal. Je kent ze allemaal. Ze zijn allemaal even arm. Nou, hij lachte. Toen zegt over opa, ja, hij zegt, maar er is er één bij die zegt, mij is het goud en het vee en het zilver op 1000 berg. Ja, blij met Jeruzalem. Al kan het, al zijn de tijden dat het een onaantrekkelijk, lelijk, armoedig zaakje is, dat kan. Maar des konings dochter wordt ook verheerlijkt inwendig. Vernieuwd door de vernieuwing des gemoeds. En daarom overblijft u met haar over haar al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde. Alle die over haar treurig zijn geweest. Alle die het hoofd hebben laten zakken. Alle die de moed verloren. Alle die dachten er komt geen einde aan. Nee, al de Anna, je hebt het nu toch aan schouw. De vertroosting Israëls is een feit geworden. Wees nou maar blij. En Simeon, ga maar verblijd naar huis. En herders. En wijzen uit het oosten. Ach, we lezen zo weinig meer van jullie in de Bijbel. Maar dat geeft niet. Je hebt iets mogen ontvangen van het grote geheim. In leven en in sterven. En daarom, jullie zijn getroost geweest in alle droefenis. Naar het zichtbare kan het alles duister en donker zijn. Enerlei wedervaart, de rechtvaardige en de goddeloze. Daar zie je wat een leed, wat een ellende. Gisteren zag ik nog een oude kennisvriendin, wat ik zondag zei, aan vreselijk lijden, een ziekbed. Wat blijft er over van een mens? Naar het zichtbare dan zeg ik, nee, is dat nou over van het tronkstuk van Gods vingers? Niet geschapen om te sterven, maar om te leven. Maar dat is nou het wonder. Dat kan ook alleen maar door het allerheiligst geloof aanschouwd worden. En de engelen kwamen en droegen Lazarus in Abrahams schoot. Daar was hij opeens in het land waar de zon nimmer ondergaat, waar hij zelf het licht is. Gij, alle die over haar zijn, treurig geweest. Ja, dat kan hem. Treurig. Treurig vanwege allerlei ellendigheden. Misschien wel boos ook. Wie weet wat er allemaal is en voor kan doen. Maar de Heer heeft gezegd, gij zult lachen, want ik zal u wel lachen maken. Ik zal u verblijden door mijn grote daden in mijn beden. Kijk mensen, we gaan nu wel naar huis. Maar dit wil ik er nog van zeggen. Dat is het einde. Als je nou tegen onze kant aankijkt. Ach, dan heb je alle reden om te wanhopen. Dan zeg je, ja, daar gaat nou mens. Opgaan, blinken en verzinken is het lot van iedereen. Daar gaan. Heb je bij begrafenis, heb je daar alweer zo'n erg in, dan hoor je wel eens, oh die, oh ja, die is dood, tweede jaar, die. En dan zie je mensen die je 18, 20 jaar geleden zag, grijs, afgeleefd, heen. Dat is het voor ogen, dat is wat voor ogen is. Maar om nou eens door het allerheiligst geloof te mogen aanmerken de dingen die we niet zien. Want de dingen die we zien zijn tijdelijk. Kan wel ernstig zijn. De smart, het lijden, de weg, de moeitevolle omstandigheden. Kan. Maar toch, ze zijn tijdelijk. Voor Gods Sion duurt niet eeuwig. Er komt een einde aan sterven. En dan kun je zeggen, ja, maar het is toch nog een hele moeilijke weg geweest. Maar als de adem eruit is, en er is een hoop vanwege die enige grond der zaligheid, nou, dan is ook het laatste leed geleden. Het laatste leed. Dan is er reden om tot rust gebracht te worden. Onder die waarheid dat God het land heeft bereikt voor de ellendige. Och, ik zeg het nog eens. Als je naar je eigen kant kijkt, dan heb je geen leven. Maar wanneer die Heilige Geest het geloof richt naar die andere kant, naar die middelaar, die borst van vertroosting, en we mogen iets vernemen, ik leef en gij zult leven. Ja, de uur komt en is gekomen dat de doden zullen horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dan mag je eroverheen kijken. Dan zegt de ziel, ja, het is eeuwig waarachtig. God kan niet liegen. Hij is geen man dat hij liegen zou, nog een mensenkind. Dat het hem berouwen zou. Hij heeft gezegd, laten zeggen, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewis zullen komen en niet achterblijven. Amen.